Mensen moeten het niet weten, maar voelen. Feiten vergeet je, een verhaal laat je niet los.
Dit is de Klimaatdokter podcast. De podcast voor de klimaatbewuste arts. Tips, achtergronden en interviews met inspirerende collega's. Ik ben Klimaatdokter Anne. Of je nu al in actie komt of nog zoekende bent, fijn dat je luistert.
Dag in, dag uit hebben we te maken met storytelling. Marketing, reclames, politieke boodschappen. Als je wil dat iemand iets doet, iets koopt of iets stemt, dan helpt het nou eenmaal om een goed verhaal te hebben. In deze aflevering ga ik erop in hoe we die kracht van verhalen kunnen toepassen om positieve impact te maken voor het klimaat. Om de duurzame transitie in de zorg aan te jagen, de duurzame transitie in de maatschappij. Ik begin met waarom die verhalen nou zo krachtig kunnen zijn, voor wie deze podcastaflevering is, welke verhalen jij bij je draagt, het belang van je publiek kennen en hoe dat de inhoud van je verhaal bepaalt, tips om te leren hoe je goed tot de verbeelding kan spreken, hoe je anekdotes in kan zetten en driestapscommunicatie. Een vorm van communicatie die ik ook heel vaak met patiënten toepas en die ook in deze situatie heel nuttig kan zijn om mensen met je mee te krijgen in jouw verhaal. En ik sluit af met handvatten hoe je een goede presentatie over dit onderwerp opbouwt qua verhaallijn en tips hoe je je presentatie naar een hoger niveau kan tillen, zodat jouw publiek geïnspireerd de zaal uitloopt. De kracht van verhalen. We denken vaak dat we ons gedrag heel erg laten bepalen door wat we weten. Maar in hoe we ons gedragen is het gevoel juist heel erg belangrijk. Wat we voelen en wat we vinden. En we zijn als mensen vrij slecht in het aanpassen van wat we vinden op basis van feiten. Het helpt daarom heel erg om juist dat gevoel aan te spreken met die verhalen. Rechtse, populistische politici zijn hier jammer genoeg heel goed in. Maar laten wij ons daarom juist ook inzetten om deze skill ons eigen te maken. Storytelling is een hele mooie manier om in contact te komen met je publiek. Het helpt om de boodschap leuk en inspirerend te maken in plaats van belerend. Humor geeft wat luchtigheid in plaats van dat het alleen maar donker en depressief voelt. En mensen kunnen zich herkennen in jouw verhaal. En mensen nemen sneller iets aan van iemand waarin ze zich herkennen. Verhalen maakt informatie ook leuker om naar te luisteren. En het maakt het ook leuker om te vertellen. En storytelling of verhalen vertellen moet je niet alleen letterlijk zien als dat jij van begin tot eind een verhaal af gaat steken. Maar zie het als een communicatietechniek die je mee kan nemen in bijvoorbeeld gesprekken en presentaties. En hoewel het een techniek is die zorgt dat je mensen beter meekrijgt en mensen ergens toe kan bewegen, schuilt daarin ook een paradox. Want als jij ergens ingaat met het doel om iemand te overtuigen of iets gedaan te krijgen, dan is dat voelbaar voor de ander. En je kent het misschien zelf wel als een verkoper op je afstapt op straat. Je voelt meteen, dit wil ik niet. En in plaats van dat je openstaat voor de boodschap, is er altijd een stemmetje in je hoofd dat zegt, oh jee, hoe kan ik hier zo snel mogelijk wegkomen? Dus bij deze de tip, zet het in niet om te overtuigen en niet om iets gedaan te krijgen van de ander, maar om het voor jezelf leuker te maken. En dan heb je als bijvangst dat je mensen beter meekrijgt en ze hopelijk een stapje verder in een groene reis helpt. Oké, voor wie is deze aflevering? Je denkt misschien, jij bent een dokter, jij geeft heel veel praatjes, dat ik ben helemaal geen dokter of ik geef helemaal geen praatjes. Dus is dit dan wel een podcastaflevering voor mij? Ja, dit is ook een podcastaflevering voor jou. Zoals ik later ook zal vertellen, het is ontzettend belangrijk om dicht bij jezelf te blijven als je gebruik maakt van storytelling. En ik ben nou eenmaal een dokter die veel presentaties op dit gebied geeft. Dus mijn anekdotes zijn vaak voorbeelden uit mijn werkveld. En de praktische voorbeelden hoe je het kan toepassen, dat zal ook zich vaak richten op presentaties. Maar het is breder toepasbaar. Zoals ik net noemde, het is een bepaalde techniek. En die techniek die pas ik toe in mijn presentaties of misschien een gesprek met de baas. En jij kan ze toepassen in de situaties die voor jou relevant zijn. Misschien ook een presentatie, maar misschien ook gewoon gesprekken met directe collega's. Dan nu, welke verhalen draag jij bij je? Misschien denk je wel, verhalen vertellen, ja, jemig, wat voor verhalen moet ik dan in hemelsnaam vertellen? Iedereen draagt verhalen bij zich, ook over dit onderwerp. Want er is een reden dat jij naar deze podcastaflevering luistert. Er is een reden dat jij uitkomt bij de Klimaatdokter podcast. Er is iets wat jou triggert op het gebied van klimaat en dat je daar iets mee wil. En wat voor jou de achterliggende reden is, daarin schuilt meteen jouw eerste verhaal. Jouw why. Simon Sinek is een ondernemer en spreker. Die heeft een TED-talk over The Golden Circle. Ik zal hem linken in de show notes. Kijk hem vooral een keertje. Kort samengevat heeft hij een model gemaakt van wat brengt mensen nou in beweging. En hij heeft het op basis van bedrijven gedaan. Dus dan wat brengt mensen in beweging is wat maakt dat mensen bij jouw bedrijf kopen. Maar hierom draait het wat maakt dat mensen van jou die boodschappen over klimaat kopen. En het meest effectieve daarbij is als je je richt op het diepste waarom. Wat Simon Sinek noemt the why. Wat drijft jou om in beweging te komen voor het klimaat? En een krachtig verhaal rondom jouw why is bijvoorbeeld het moment dat voor jou het kwartje viel dat je in beweging moest komen. Dat het voor jou geen optie meer was om achterover te leunen. Oftewel jouw changing moment. Dat kan letterlijk één moment in de tijd zijn geweest, maar het kan ook zo zijn dat er meerdere inzichten in de loop van tijd achteraf gezien tot één moment terug zijn te leiden. Voor mij was het letterlijk één moment in de tijd. Ik had 4,5 jaar geleden net mijn tweede kindje gekregen. Ze was toen 2 of 3 weken oud, toen ik door mijn broer werd uitgenodigd voor een bijeenkomst van Extinction Rebellion. Hij was er al een tijdje actief voor en hij wilde graag laten zien waar hij nou die tijd mee bezig was geweest. En ik zat daar, pijnlijke buik van de keizersnee, en ik kreeg voorgeschoteld wat nou eigenlijk de stand van zaken was van de klimaatcrisis op dat moment. Ik leerde over tipping points en dat de overheid bij lange na niet genoeg deed om het tij te keren. En er vielen daar een aantal hele belangrijke kwartjes. De eerste was dat het probleem veel groter was dan ik me altijd had gerealiseerd. Dat klimaatverandering ook geopolitieke onrust geeft en bijdraagt aan de vluchtelingencrisis. Het tweede was dat de urgentie veel groter was dan ik had gedacht. De tipping points kwamen al heel dichtbij en op het moment dat we die bereikten, dan zou het misschien wel voor altijd uit onze handen zijn. En het laatste belangrijke inzicht wat ik had was, ze gaan het niet voor ons oplossen. En dat vertaalde zich voor mij in, ja, maar dan kan ik dus niet achterover blijven leunen. Iedereen moet dus wat doen. En nog bomvol kraamhormonen dacht ik, op wat voor wereld heb ik mijn kinderen neergezet? En mijn kinderen en hun jeugd willen beschermen en hun later recht in de ogen kunnen aankijken en zeggen, ik heb alles gedaan wat ik kon, dat is wat mij drijft om me zo in te zetten. Misschien heb jij zelf ook wel zo'n moment dat alles samenviel en wat in een verhaal te vatten is. Mocht je dat nou niet hebben, later heb ik het ook over het gebruiken van anekdotes. En misschien kan je wel een anekdote gebruiken die heel mooi aansluit op jouw why. Dan van de why naar jouw stokpaardjes. De klimaatcrisis is een enorm probleem met meerdere facetten. En iedereen zal zich door bepaalde elementen in die crisis het meest aangesproken voelen. Ofwel omdat dat jou het meeste raakt. Misschien doet bijvoorbeeld het biodiversiteitsverlies jou heel erg verdriet. Of omdat je een bepaald idee hebt van hoe zijn we hier nou terechtgekomen en waarin ligt nou de kern van de oplossing. En het is ontzettend belangrijk om daarbij dicht bij jezelf te blijven. En vooral de verhalen te vertellen of de boodschappen over te brengen die jij authentiek kan brengen. Ik zal bijvoorbeeld niet ontkennen dat de energietransitie een enorm belangrijk onderdeel is van de oplossing van de klimaatcrisis. Alleen ik heb niks met die energietransitie. Iets wat ik wel heel sterk voel is dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft en dat iedereen die verantwoordelijkheid kan pakken. Of je nou veel of weinig invloed hebt. En dat is dus ook een boodschap die ik in heel veel verschillende vormen overdraag. Onderdeel van mijn visie op het probleem en ook waar de oplossing in zit, is dat we uit het oog zijn verloren waar het echt om draait. Om geluk, welzijn, gezondheid, contact met elkaar. En als we teruggaan naar wat echt goed voor ons is, dan is dat goed voor de planeet en goed voor onszelf. Kort samengevat, in jouw drijfveren, in jouw visie op het probleem en jouw visie op de toekomst, daarin schuilen verhalen. Hoe je dit nou concreet kan vertalen naar zo'n verhaal, dat volgt. nu eerst het belang van je publiek kennen en hoe dat uitmaakt voor de boodschap die je overbrengt. Welke boodschap ik over wil brengen en op welke manier ik dat inkleed, dat verschilt nogal tussen welke groep ik voor me heb. De eigenschappen van mijn publiek, zoals wat hun kernwaarden zijn of wat hen tot de verbeelding spreekt, maar ook hoe gemotiveerd ze al zijn voor het klimaat, die geven mij allemaal haakjes waar ik goed op aan kan sluiten. Als voorbeeld de kernwaarden van iemand. En dat kan je natuurlijk nooit helemaal inschatten, maar je kan het aan de hand van beroepen bijvoorbeeld al wel een beetje doen. Een tropenarts die zal zich waarschijnlijk wel bekommeren over het lot van het globale zuiden. En als jij iets vertelt over de klimaatcrisis en wat voor effect dat heeft op het globale zuiden, dan heb je grote kans dat hij de kernwaarden van de tropenarts tegenover je aanspreekt. Niks negatiefs over orthopeden, maar de vooraf kans dat dat een orthopeed echt in diens hart raakt, die is wat kleiner. Heel kort door de bocht zullen snijdende specialismen over het algemeen iets pragmatischer ingesteld zijn. En is dat een goede invalshoek? Een groep dokters uit een universitair medisch centrum, die zal het wellicht raken als je juist heel erg richt op de wetenschap die er al over is. Van, hè, we zijn zo van evidence-based medicine. Dan is het eigenlijk gek dat we klimaat zo weinig meenemen in ons dagelijks handelen, terwijl er zoveel evidence voor is. En een groep bestuurders of managers, die weet je misschien meer te prikkelen met argumenten dat het uiteindelijk kostenbesparend werkt, de druk op de zorg verlaagt en dat het ook personeel bindt. Wat ook een hele belangrijke component is om mee te nemen, is welke mate van motivatie voor het klimaat heeft je publiek al? Zijn ze al gemotiveerd om aan de slag te gaan of zien ze nog niet zo'n rol voor zichzelf? Dit bepaalt in belangrijke mate welke boodschap je eigenlijk moet overbrengen. Je kunt je voorstellen dat als je een groep mensen voor je hebt die nog ongemotiveerd zijn en denken, joh, het loopt wel los, dat je die een ander verhaal hebt te vertellen dan als je een groep mensen voor je hebt die al heel graag aan de slag willen en alleen nog wat handvatten nodig hebben. Als voorbeeld in grote lijnen hoe dat invloed zou hebben op mijn boodschap die ik overbreng. Stel, een groep met nog ongemotiveerde mensen die nog denken, joh, dat klimaat, dat loopt wel los. Waar ik dan de nadruk op zou leggen is de omvang en de urgentie van het probleem en ze gaan het niet voor ons oplossen. Een groep mensen die wel het probleem van de klimaatcrisis zien, maar nog geen rol voor zichzelf zien als individu of als zorgprofessional. Daar zou ik de nadruk leggen op het verband tussen klimaat en zorg. Om het zaadje te planten, hey, misschien heb je hier als zorgprofessional wel een rol in, want dat is namelijk een hele logische rol om te pakken. En als individu kan je ook wel wat impact maken. Dus misschien kan je als individu toch ook wel wat. Een groep die al wel het probleem ziet en ook wel een rol voor zichzelf, maar nog zoekende is welke rol, die probeer ik zo goed mogelijk op weg te helpen met hoe die rol er dan uit zou kunnen zien. En een groep die graag aan de slag wil en handvatten nodig heeft, ja, die wil ik gewoon concrete adviezen en op weg helpen om zelf daar echt mee aan de slag te kunnen. En hoe weet je nou wat de motivatie is van een publiek? Je weet het nooit helemaal zeker. Vooraf kan je een inschatting maken. Hebben mensen zelf voor dit onderwerp gekozen? Zijn ze speciaal voor dit onderwerp ergens heen gekomen? Hebben ze er geld voor betaald? Welke generatie hebben ze? En een groep kan natuurlijk ook gewoon hartstikke gemengd zijn op dit gebied. Als er ook maar enigszins de tijd voor is, dan begin ik daarom ook altijd interactief met een groep om juist een beetje omhoog te halen wat is de motivatie die al leeft en wat zijn de thema's die leven in de groep, zodat ik daar een beetje in de toon en de context rekening mee kan houden. Mijn ervaring in grote lijnen is dat de meeste mensen wel het probleem zien, maar dat de urgentie nog niet echt leeft en nog niet iedereen een rol voor zichzelf ziet. Dus als je voor veilig wil spelen, ga ervan uit dat mensen nog niet echt een rol voor zichzelf zien. Maar vooral dat anderen in beweging moeten komen. Waar ik vooraf ook altijd bij stilsta is, wat is het vooroordeel wat ik weg moet nemen om de ander net een stapje verder op diens groene reis te laten zetten? Waar zit de weerstand? Het werkt namelijk veel beter om dat proactief in je verhaal mee te nemen en eigenlijk door het verhaal dat je vertelt al die weerstand kan verzachten, dan dat als vraag achteraf die weerstand omhoog komt en dat je er dan tegenin moet gaan, om maar zo te zeggen. En met die vooroordelen kan je bijvoorbeeld denken aan het kost alleen maar geld of het is de verantwoordelijkheid van anderen en die komen toch niet in beweging of er gaat een heleboel te goed. En ook deze techniek van binnen het ken je publiek is echt niet alleen maar voor presentaties, maar ook als je met iemand in gesprek gaat, heel erg nuttig om mee te nemen. Stel je gaat een presentatie geven voor bestuur en management, of je bent gewoon in gesprek met je manager en je denkt, die heeft het vooroordeel, duurzaamheid kost alleen maar geld, dan helpt het al om dus zelf met een verhaal te komen, of een verhaallijn, of een argument te komen, waarin je dat vooroordeel wegneemt. Tot zover kort samengevat. Welk verhaal jij kan vertellen, welke boodschap jij kan overbrengen, is afhankelijk van wie jij bent en wat jij authentiek kan vertellen, dicht bij jezelf. En het is afhankelijk van wie je publiek is en hoe jij bij je publiek aan kan sluiten. Welke boodschap daarbij hoort, welke invalshoek je erbij kiest. En, zoals ik nu ga bespreken, hoe je goed tot de verbeelding kan spreken van je publiek. Hoe spreek je tot de verbeelding? Door het gebruik van herkenbare voorbeelden, anekdotes en metaforen voor je publiek. En letterlijk het gebruik van beelden zoals foto's en video's. Je kunt bijvoorbeeld vertellen over klimaatvluchtelingen, maar het raakt nog veel meer als je daarbij een pakkende foto gebruikt. Een foto die ik bijvoorbeeld gebruik is een berg van reddingsvesten op Lesbos. De verbale boodschap grijpt veel meer aan als je dat beeld erbij ziet. En iets wat een heel herkenbaar voorbeeld is voor het ene publiek en totaal niet voor het andere publiek, is bijvoorbeeld een van de gezondheidseffecten van de klimaatcrisis, is dat er meer hooikoorts voorkomt en dat die hooikoorts ook eerder in het jaar voorkomt. En als ik dat vertel aan huisartsen die al wat langer in het vak zitten, dan herkennen ze ja, inderdaad, vroeger kwamen de eerste hooikoortspatiënten richting het voorjaar op mijn spreekuur en nu heb ik ze in januari al op mijn spreekuur. En voor een cardioloog zal dat een stuk minder herkenbaar zijn. Nu even een voorbeeld van hoe ik een aantal componenten die ik net heb besproken met elkaar heb gecombineerd in het verleden. Toen ik artsassistent was, heb ik gemerkt dat ziekenhuisartsen heel terughoudend zijn in hun handelen aanpassen. Ze passen hun handelen pas aan als het evidence echt ontzettend overtuigend is dat dat de betere weg is. Ik vond dat zelf altijd ontzettend frustrerend als een artsassistent een wetenschappelijk onderzoek had gepresenteerd of een katvraag had gepresenteerd. En er kwam dan uit, nou ja, iets anders dan dat we nu doen is misschien handig. Dan was eigenlijk altijd, ja, maar weten we wel genoeg? Nee, er moet eigenlijk nog meer onderzoek gedaan worden voordat we echt iets anders kunnen gaan doen in de praktijk. Nou, die irritatie daar gelaten. Daarmee wist ik wel een bepaalde weerstand die er waarschijnlijk zou zitten in een groep met medisch specialisten in het ziekenhuis waar ik voor zou presenteren. Ik kon op basis van de soorten specialismen die er zouden komen ook wel een beetje de inschatting maken dat het waarschijnlijk een redelijk pragmatische groep zou zijn. En ze zijn allemaal hartstikke druk. Dus de combinatie van pragmatisch graag de kennis helemaal op een rijtje willen hebben en echt moeten kiezen waar ze hun energie aan uitgaven, verwachtte ik de weerstand dat ze hun gedrag niet zouden willen aanpassen, tenzij de impact heel duidelijk te kwantificeren was. Van, ik wil wel iets anders gaan doen, maar dan wil ik zeker weten dat het verschil maakt en ik wil ook weten hoeveel verschil het maakt. En daarin schuilde een uitdaging. Want er komen steeds meer onderzoeken die bepaalde acties of producten kwantificeren qua impact. Toen was dat er gewoon echt nog minder. En ten tweede, het is totaal niet mijn ding om in zulke informatie te duiken en dat uit te zoeken. Dus het was ook niet iets dat ik authentiek zou over kunnen brengen. En ik wilde wel graag die weerstand wegnemen. En ik wilde ze eigenlijk meenemen in de boodschap van je hoeft het niet allemaal al te kunnen kwantificeren om wel in beweging te komen. Je hoeft je daardoor niet tegen laten houden. En daarvoor heb ik toen een voorbeeld gebruikt, wat gelukkig ook het beoogde effect leek te hebben. Ik vroeg namelijk aan de groep, wie gebruikt er thuis wegwerpbestek? En natuurlijk stak niemand zijn hand op. En vervolgens vroeg ik, wie weet hoeveel dat scheelt in milieu-impact, of je nou thuis wegwerpbestek gebruikt of niet. En weer, natuurlijk steekt niemand zijn hand op, waarbij de vervolgboodschap was, we hoeven niet alles te kwantificeren voordat we veranderen. In de regel is reusable, herbruikbaar, duurzamer dan wegwerp. En daarbij kunnen we best gewoon ons gezond verstand gebruiken. Hierbij heb ik dus gebruik gemaakt van een herkenbaar voorbeeld. Ik heb kernwaarden aangesproken, namelijk gebruik je gezond verstand en lekker pragmatisch. En ik heb een verwachte weerstand op voorhand weggenomen. En dit is ook zo'n voorbeeld wat niet alleen maar te gebruiken is in een presentatie, maar ook in een gesprek met iemand. Want ik heb ook in een gesprek met iemand letterlijk dit voorbeeld gebruikt, wat daarin ook heel veel inzicht gaf. Waarbij natuurlijk de toon van essentieel belang is, want dit voorbeeld kan je ook als heel belerend zien of horen. Maar het gaat juist om het luchtig brengen en het leuk en het samen dan tot dat inzicht komen. En om van luchtig en leuk een bruggetje te maken naar anekdotes. Ik hou ontzettend van anekdotes. Het kan een verhaal wat jeu geven, wat luchtigheid, humor. Je kan er een boodschap aan vasthangen. En je kan een anekdote gebruiken om echt je hele verhaallijn uiteen te zetten. En een heel mooie start te geven of juist een heel mooi afgerond geheel. Een anekdote als voorbeeld, gewoon om het leuker te maken. Wat ik wilde vertellen was, beter weten is niet hetzelfde als beter doen. Maar dan op een leuke manier. In mijn tweede jaar als artsassistent werkte ik voor de interne geneeskunde en ook vaak voor de longgeneeskunde. En bij de longgeneeskunde was een longarts, laten we hem voor de privacy dokter Jansen noemen. En dokter Jansen was een typische oudere generatie arts. Ontzettend vriendelijk, grijs haar, brommende stem. En hij werd vertrouwd en gerespecteerd door patiënten en collega's. En ik was in gesprek met een verpleegkundige toen zij mij vertelde over een situatie die haar altijd was bijgebleven. Er was een jonge man opgenomen in de 30 op de afdeling met al heel ernstig zieke longen door roken. En dokter Jansen kwam op de afdeling om met die man te praten over het belang van stoppen met roken. De verpleegkundige was bij het gesprek aanwezig en toen ze naar buiten liepen zei ze tegen hem: "Dokter Jansen, ik vind het altijd zo mooi hoe u deze gesprekken doet, maar misschien is het voor de volgende keer beter als u uw pakje check uit uw borstzak haalt." Oftewel, als zelfs longartsen roken, kunnen we concluderen, beter weten is niet hetzelfde als beter doen. Dan een anekdote met een iets diepere boodschap. Toen ik op de spoedeisende hulp werkte, werkte ik ook voor de cardiologie. En op een ochtend werd een vrouw binnengebracht met haar eerste hartinfarct. De ambulancebroeders hadden net hun overdracht gedaan en waren de kamer uitgelopen en ik stond aan haar bed. En ik weet nog dat ik haar aankeek en dat ze met een soort verslagenheid tegen me zei: "Ik wist dat dit ging gebeuren, maar toch heb ik het erop aan laten komen. Ik rook al zo lang en ik weet ook al zo lang dat ik ermee moet stoppen, omdat het zo slecht voor mijn gezondheid is en dat het gewoon wachten was op bijvoorbeeld een hartinfarct. Maar altijd dacht ik, ik stop wel een keer. Dat is wel iets wat ik in de toekomst ga doen. En nou lig ik hier. Waarom heb ik het er nou zo op aan laten komen?" En in deze situatie schuilt ook een hele rake metafoor voor ons als maatschappij. We weten dat we moeten stoppen met ons vervuilende gedrag. We hebben de eerste gezondheidseffecten al gezien. En dan bedoel ik niet alleen die letterlijke gezondheidseffecten die we ook al zien, maar we zien al het extreme weer, we zien al de opwarming. Dus je kan wel zeggen dat we ons eerste hartinfarct al hebben gehad. Maar toch laten we het erop aankomen. We wachten met het aanpassen van ons gedrag, we wachten met systeemverandering. Maar hoe meer erg moet het worden? En hoe gaan wij terugkijken als de pleuris uitbreekt? Denken we dan ook, had ik maar? En deze anekdote zal heel herkenbaar zijn voor veel zorgprofessionals. Tijdens onze opleiding, tijdens ons werk, hebben we allemaal wel die patiënt meegemaakt die vaatschade heeft, blijft roken, terwijl die eigenlijk wel beter weet. En via die herkenbare omweg kun je mensen een spiegel voorhouden. Want we hebben ook allemaal geoordeeld over die patiënt die maar bleef roken en diens gezondheid verder naar de knoppie hielp. Maar eigenlijk zijn wij ook een beetje zo. En dat recht voor zijn raap zeggen is best wel confronterend, maar door dan een anekdote te gebruiken, maak je toch dat mensen minder weerstand ervaren en zich meer openstellen om te luisteren. En onze fossiele verslaving of verslaving aan vervuiling vergelijken met een rookverslaving, die gebruik ik ook los van deze anekdote, omdat die gewoon zo herkenbaar is. Omdat ook ons gedrag aanpassen heel erg vergelijkbaar is met het gedrag aanpassen om gezonder te leven. Dus duurzame gedragsverandering en gedragsverandering in het kader van gezondheid. Daarin werkt het namelijk ook met de fases van motiverende gespreksvoering. De pre-contemplatiefase, de contemplatiefase, de voorbereidende fase, de actiefase en de fase van gedragsbehoud. En doordat het publiek van zorgprofessionals daar vaak al kennis en ervaring over heeft, is het herkenbaar en wordt er direct meer begrepen, heb je minder woorden nodig dan als je het allemaal los uitlegt. En wordt het denk ik makkelijker geaccepteerd en geïntegreerd omdat je aansluit bij kennis die mensen al hebben. Hier een oefening om anekdotes te gaan gebruiken. Ga eens rustig zitten en denk na over een anekdote. En dat kan een willekeurige anekdote zijn, een situatie die grappig was, die je is bijgebleven, die je geraakt heeft. En als je die anekdote hebt en als je die hebt uitgeschreven, ofwel in je hoofd, ofwel daadwerkelijk op papier, zet dan eens de vervolgstap, oké, maar welke metaforen zitten hierin verscholen? Of welke boodschap kan ik hier op logische wijze aankoppelen? En zoals voor zoveel dingen geldt hiervoor ook oefening baart kunst. Dus als je bij de eerste anekdote denkt, nou, hier kan ik niet in de praktijk echt iets mee. Probeer het gewoon nog een paar keer, totdat op een gegeven moment je denkt, yes, deze kan ik echt gebruiken. Dan over naar de driestapscommunicatie. Dat is niet een officiële term. Ik weet ook niet eens meer wat de officiële term is. Ik kreeg hem ooit uitgelegd tijdens een scholing over leiderschap en dacht, oh ja, dat gebruik ik heel vaak tijdens patiëntencommunicatie en dat zou ik vaker kunnen gebruiken in andere situaties. Ik leg hem dan ook heel vaak uit aan onze basisartsen als een manier van communicatie, zodat je goed met mensen op één lijn komt te zitten. De drie stappen die in de titel zitten zijn de situatie, de conclusie die leidt uit de situatie en het gevolg dat een logisch gevolg is van die conclusie. En wat in communicatie heel vaak gebeurt, is dat we het alleen over dat stukje gevolg hebben. En dat we eigenlijk invullen dat we wel op één lijn zitten ten aanzien van de situatie en conclusie. Want hè, dit is toch de situatie, dat ziet iedereen toch hetzelfde. Een voorbeeld uit de praktijk. Als specialist ouderengeneeskunde maak ik heel veel sterfbedden mee. En op een vrijdagmiddag werd ik bij een vrouw geroepen omdat haar familie had aangegeven dat hun moeder echt morfine moest krijgen. En ik stap de kamer van die vrouw in, ik zie haar liggen en ik zie meteen, die vrouw die heeft helemaal geen morfine nodig. Voor de familie was de situatie, mevrouw is stervende, de conclusie, zij moet niet lijden en het gevolg, zij moet morfine krijgen. Voor mij was de situatie, deze vrouw is stervende, ligt er rustig bij, ik zie geen tekenen van discomfort. Mijn conclusie, deze mevrouw is comfortabel in haar stervensfase. En het gevolg, deze mevrouw heeft geen morfine nodig. Als ik bij die laatste stap begin en zeg, zij heeft helemaal geen morfine nodig, dat gaan we niet doen. Dan kun je je voorstellen, dan kom je tegenover elkaar te staan en wordt het een discussie in plaats van een samenwerking. Terwijl als ik begin bij de situatie en beschrijf, dit is wat ik zie. Ik zie dat ze geen frons heeft, ik zie dat ze rustig aan het slapen is. Klopt dat? Is dit iets wat ik alleen nu zie? Of zien jullie dat ook de hele tijd dat jullie al bij haar zitten? Dan komen we eerst op één lijn in de situatie. Ja, we zien allebei hetzelfde. Geen frons, geen tekenen van pijn of onrust. Als we dan op één lijn zitten bij dat stapje, dan pas maak ik de stap naar de volgende, naar de conclusie. Dus oké, we stellen samen vast, zij is comfortabel. Zijn we het daarover eens? Zitten we daarop op één lijn? En pas als je daarop op één lijn zit, naar de volgende, oké, dan houdt dat dus in dat er op dit moment geen morfine nodig is. Als je dat vertaalt naar de klimaatboodschap en bijvoorbeeld een van mijn boodschappen, we hebben allemaal een verantwoordelijkheid en een rol om op te pakken, kan het best zijn dat aan het begin van een presentatie de zaal of enkele mensen in de zaal denken, hallo, ik hoef hier toch niets voor te doen, dat is allemaal aan anderen. En wat ik dan in mijn verhaal probeer te doen, is een situatie te schetsen waarvan ik denk, ja, daar gaan ze het mee eens zijn. Daar gaan ze ja op knikken. Bijvoorbeeld, klimaatverandering heeft een negatieve impact op gezondheid. En daar gebruik ik dan een wetenschappelijk artikel bij. En ik laat zien dat de zorg een negatieve impact op het klimaat heeft. Nou, als ik dat voldoende onderbouw, dan zijn ze het daarmee eens. Dan zijn we het eens over de situatie. En dan maak ik de vervolgstap naar de conclusie. En dan kan de conclusie bijvoorbeeld zijn, dat is eigenlijk gek, hè? Als gezondheidszorgprofessionals zetten wij ons in voor de gezondheid, maar met ons werk maken we mensen indirect ziek. Dat is gek. Dan heb ik een conclusie, daar zijn we het over eens en dan kan ik de vervolgstap maken. Dan is het dus helemaal geen gekke rol voor de zorgprofessional om zich in te zetten voor klimaat en duurzame zorg. En zo kun je mensen meenemen in je boodschap in plaats van dat je een soort wel eens niet eens, dit is mijn mening, dit is jouw mening terechtkomt. Een ander specifiek voorbeeld over de rol van de zorgprofessional in het teweegbrengen van een verbod op fossiele reclame. En als je als luisteraar denkt, wat heb ik daar als zorgprofessional nou weer mee te maken? Dan ben ik heel benieuwd of ik je mee ga krijgen in mijn stappen. De situatie. Reclame zet ons aan tot kopen. Het is bewezen dat als ergens reclame voor gemaakt wordt, dat het dan meer gekocht wordt. En jaren terug hebben zorgprofessionals een essentiële rol gespeeld in het verbod op tabaksreclames. Want tabak is zo'n ziekmakend product, daar zagen zij een rol voor zichzelf om de reclame daarop te verbieden. En dus met succes. Inmiddels vinden we het dus ook heel erg normaal dat er geen reclame wordt gemaakt voor tabak. Wat minstens net zo ziekmakend en dodelijk is, is het verbranden van fossiele brandstoffen en de luchtvervuiling die daarbij komt kijken. 1 op de 5 kinderen met astma heeft astma door luchtvervuiling. En jaarlijks overlijden er zo'n 12.000 mensen vroegtijdig door luchtvervuiling in Nederland alleen. De conclusies? Zorgprofessionals hebben een logische en succesvolle rol gespeeld in het verbod op tabaksreclame. Reclame zet aan tot kopen. En fossiele reclame zou je kunnen vergelijken met tabaksreclame, gezien het ongezonde effect. Het gevolg? Een verbod op fossiele reclame is een heel goed idee. En zorgprofessionals zouden daar een hele mooie rol in kunnen spelen. Heb ik je nu helemaal overtuigd en denk je, yes, hier wil ik wat mee? Ga naar vanwieisdelucht.nl. Wil je hier nou mee oefenen? Neem eens één van jouw meningen over de klimaatcrisis of de oplossing daarvan. Bijvoorbeeld, burgerlijke ongehoorzaamheid is nodig voor de duurzame transitie. Of het is de morele plicht van zorgbestuurders om hier zich maximaal voor in te zetten. Schrijf deze op als je gevolg, die derde stap in die 3 stappen. En ga dan eens nadenken, oké, hoe kan ik de situatie schetsen? Welke conclusie kan ik daaruit trekken om bij dit gevolg uit te komen? Hoe kan ik de situatie schetsen dat mensen zich erin herkennen, dat ze ja gaan knikken, dat ze denken, ja, daar ben ik het inderdaad mee eens. Welke conclusie hoort daarbij dat je denkt, ja, daar gaan mensen in mee. Dat is een hele logische conclusie. Ze kunnen niet anders dan het ermee eens zijn eigenlijk. Om dan de stap te maken naar het gevolg, naar jouw mening. Hierbij kun je ook weer gebruik maken van de dingen die ik eerder deze aflevering uitlegde. Dus spreek de kernwaardes aan van je publiek. Gebruik een herkenbare anekdote. En vertel dingen waar jij 100% achter staat, zowel met je verstand als je gevoel. Ik gebruik nu voorbeelden van deze communicatietechniek in het contact van patiënten, dan wel familieleden of in presentaties. Maar deze is heel mooi breed toepasbaar. Het is een manier om je boodschap goed over te brengen. En dat kan bijvoorbeeld zijn als je een betoog schrijft of een betoog houdt, maar ook gewoon in gesprek met elkaar. Het is een manier om elkaar te vinden en in dialoog te komen in plaats van tegenover elkaar te komen staan. Dan gericht naar presentaties. Hoe bouw je een goede presentatie op? Richt je hem in? Welke trucjes gebruik je om te zorgen dat jouw publiek geïnspireerd de zaal verlaat? Allereerste herhaling van de allereerste tip die ik geloof ik gegeven heb, is jij bent er voor je publiek is er niet voor jou. Als je erin gaat om de groep te overtuigen, ben je veel harder aan het werk en heb je het veel minder leuk dan als je er vanuit ontspanning ingaat en jij biedt wat en het is aan het publiek wat ze er vervolgens mee doen. Als ik een aanvraag krijg voor een sprekersklus, dan begin ik eigenlijk nooit achter de computer. Maar ik ga wandelen, ik ga wasvouwen, ik ga mijmeren. En als eerst denk ik na, wie is mijn publiek? Hoe gemotiveerd zijn ze? Wat is hun vakgebied? En wat zijn de haakjes die ik kan gebruiken aan de hand van het publiek of aan de hand van het thema van de dag of de vraag die er ligt vanuit de organisatie? En met die haakjes kun je dus denken aan wat zijn de kernwaarden van de doelgroep vormen, wat is de weerstand die ik verwacht, schuilt er een metafoor in de titel van het congres of van het symposium, welke anekdotes zullen aanslaan bij mijn publiek. Vervolgens ga ik nadenken, oké, welke boodschap wil ik overbrengen? Welke van mijn boodschappen past dus bij dit publiek, bij deze situatie en bij de haakjes die ik net heb bedacht? En we willen heel graag heel veel vertellen, maar hiervoor geldt echt kill your darlings. Ik houd echt per boodschap 10 à 15 minuten aan. Dus als ik een praatje mag houden van een half uur, dan zitten daar meestal iets van 2 hoofdboodschappen in. En natuurlijk wil ik mijn publiek veel meer meegeven, maar die 2 boodschappen komen veel beter aan dan als ik er 5 kies. Dan komen ze alle 5 net niet aan. En als ik dan mijn boodschappen helder heb, ga ik nadenken, oké, welke weerstand moet ik wegnemen bij de groep dat ze meegaan in deze boodschap? Voor welke ja maar moet ik het gras voor de voeten wegmaaien? Dan heb ik dus een idee van de haakjes, ik heb een idee van mijn boodschappen en ik heb een idee van welke weerstand ik mee moet nemen in mijn verhaal. En dan ga ik nadenken, oké, hoe kan ik hier een mooie verhaallijn van bouwen? Dat het voor de toehoorder heel natuurlijk en onderhoudend overkomt. Ook al nemen ze niks aan inzichten mee, dat ze toch denken, nou, dat waren een leuke 30 minuten. bij het opbouwen van die verhaallijn kun je denken aan die drie-staps communicatie. Welke situatie moet ik schetsen? Hoe moet ik die schetsen? Zodat ik ze mee kan nemen in mijn conclusie en dat gevolg. Waarbij het gevolg jouw boodschap is die je over wil brengen. En dan kun je extra's toevoegen om het verhaal beeldend te maken en inspirerend. Is er een anekdote die heel erg helpend is voor die verhaallijn of heel erg mooi past bij de boodschap die je over wil brengen? Kun je uit een anekdote bijvoorbeeld een bepaald thema halen die als rode lijn door je verhaal heen loopt? Welke herkenbare metaforen kun je gebruiken? Welk beeldmateriaal past bij wat je vertelt? Zijn er praktische voorbeelden die veel herkenning geven? En maak gebruik van bruggetjes. Dat je niet van de ene naar de andere sheet gaat en dat je daar een soort van stop hebt waarop je weer iets nieuws gaat vertellen. Maar hoe verbind je de sheets of de stukjes van je verhaal mooi met elkaar? Zelf zet ik die altijd als speakbriefje in de notities bij de presentatie. Dat als de presentatie op presentatormodus staat, dat ik kan teruglezen van, oh ja, hierbij moet ik dit bruggetje gebruiken om mooi naar de volgende sheet te komen. Het is niet hoog nodig, maar het geeft het wel net dat beetje chef's kiss. En overweeg ook echt om jouw why te delen. Dat kan een hele mooie opening zijn waarmee jij laat zien waarom je zo gedreven bent. Waarmee jij je kwetsbaarheid laat zien, waarmee je herkenning geeft en anderen inspireert om zich ook kwetsbaar op te stellen in het luisteren. Als afsluiter, zorg dat je voldoende hoop, humor en handelingsperspectief biedt. Je hebt nu van mij een hele hoop ingrediënten gekregen en het is nu aan jou om die te combineren tot een verhaal die de juiste snaren raakt.
Dit was de Klimaatdokter podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Dit was de Klimaatdokter podcast.
Drie voorbeelden van praatjes die ik heb gegeven, met een beetje de verhaallijn geschetst en de dingen die ik heb gebruikt om het extra tot de verbeelding te laten spreken.